Broeders en zusters, goedemorgen. Fijn om met elkaar vanmorgen het woord te openen en met elkaar dingen uit de Bijbel te kunnen delen. Ik ga met u naar een heel bekend stukje uit de Bijbel, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar we weten dat een gelijkenis altijd een uitleg nodig heeft. Dat zien we ook aan de gelijkenis in Mattheüs 13, als de discipelen aan Jezus vragen: wilt u ons de betekenis van de gelijkenis uitleggen? Zo ook deze gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Laten we dat eerst met elkaar lezen. U vindt die in Lucas 10. Lucas 10 vanaf vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Hij nu zei tot hem: Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u? Hij nu antwoordde en zei: U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij nu zei tot hem: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Hij wilde zichzelf echter rechtvaardig en zei tot Jezus: En wie is mijn naaste? Jezus hernam en zei: Een mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers, die hem zowel uitkleden als slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Toevallig nu daalde een priester af langs die weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. En evenzo ging ook een leviet, toen hij bij die plaats kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Een Samaritaan echter, die op reis was, kwam bij hem. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen, en hij ging naar me toe, verbond zijn wonden, terwijl hij daar olie en wijn op goot, zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag haalde hij 2 denaren tevoorschijn, gaf ze aan de herbergier en zei: Verzorg hem en wat u meer ten koste mocht leggen, zal ik u vergoeden wanneer ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers was gevallen? Hij nu zei: Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. Jezus nu zei tot hem: Ga heen en doet u even zo. Er zijn van die stukjes in de Bijbel, daar moet je heel erg goed naar kijken. En de Bijbel zegt dat ook. Eigenlijk zegt de Bijbel dat met 2 woordjes. Dat vinden we hier ook zo. Iets wat Jezus zegt, iets wat Jezus doet. Iets wat er gebeurt in de omgeving van Jezus. Als we daar heel goed op moeten letten, extra goed op moeten letten, dan zegt de Bijbel: en zie, met andere woorden, en kijk ernaar. Je moet ernaar kijken. Kijk hier eens goed naar. En in Lucas doet dat regelmatig in zijn evangelie. Dan zegt hij: en zie, en dan komt er iets waar we extra goed naar moeten kijken. In Lucas 7 bijvoorbeeld: en zie, er was een vrouw die als een zondares bekend stond. Dus dan zegt de Heilige Geest als het ware: kijk eens goed naar wat er gaat gebeuren met deze vrouw, wat Jezus doet en hoe Jezus op die vrouw reageert. En hoe Jezus op die Simon de Farizeeën reageert. Maar we zien het ook in Lucas 9. Als de Heer Jezus op de berg is en Petrus en Johannes en Jacobus bij hem zijn, dan staat ineens: en zie, Mozes en Elia verschenen daar. Dus daar moeten we extra de nadruk op leggen. Daar moeten we extra naar kijken. En bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jairus. En zie je, er kwam een overste en dan krijgen we die hele geschiedenis van Jairus. Dat zijn allemaal dingen in de Bijbel waar we extra op moeten letten. En dat gaat hier ook zo. In deze gelijkenis. En zie, dus we gaan kijken, er was een wetgeleerde. En nou zijn er heel veel mensen bij Jezus geweest. Heel veel mensen zijn ook met vragen bij Jezus geweest en die hebben altijd antwoorden gekregen. Maar deze man doet dat toch wel op een hele bijzondere manier. Want als we dat eerste vers lezen: en zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. Dus probeer dat plaatje even, dat printen, die print even voor de aandacht te hebben. Kijk daar nou eens naar. Er was een wetgeleerde en die zat waarschijnlijk aan de voeten van Jezus, of bij het publiek van Jezus. En dan gaat hij opstaan. En dan komt hij op hetzelfde niveau als Jezus. En dan denkt hij dat hij met Jezus kan praten op hetzelfde niveau als Jezus. En ik denk dat heel veel mensen vandaag de dag ook die fout maken. Dat ze niet onder Jezus willen staan, niet aan zijn voeten willen zitten, maar dat ze zo graag met Jezus of met Paulus of met Petrus in discussie willen gaan. Dat ze denken dat ze van hetzelfde niveau zijn. En de moeilijkheid dan is dat Jezus natuurlijk wel iets kan zeggen tegen die man, dat hij wel antwoorden kan geven. Maar als hij die antwoorden niet aanneemt van Jezus, als hij denkt ik ben op hetzelfde niveau, als hij het beter weet. Deze wetgeleerde stond op en die had een vraag. Maar dat was niet de vraag waarop hij een antwoord wilde voor zijn eigen leven. Hij stond op om hem te verzoeken. Hij ging op dezelfde hoogte als Jezus staan, het publiek zat beneden hem. En hij verzocht, hij wilde Jezus in een val laten lokken. Vang me op zijn woorden. Hij wilde Jezus laten zien dat bepaalde dingen niet konden, dat hij het mis had. Dus hij gaat op om hem te verzoeken, om Jezus te laten struikelen. Dat is eigenlijk is dat heel erg triest. En dan zegt hij, meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Hoort u het wat hij zegt? Hij zegt meester. Hij, met zijn mond zegt hij, Jezus is Heer. Maar Jezus zegt, jullie kunnen wel zeggen met je mond dat ik hier ben. Waarom noemen jullie mij Heer en meester? Zegt hij tegen de discipelen als hij de voeten van hen gewassen heeft. En jullie zeggen terecht, want dat ben ik. Maar dan moet je ook doen wat ik tegen jullie zeg. Anders moet je niet tegen me zeggen dat ik jullie Heer en jullie meester ben. Dus hij zegt meester, maar hij meent het niet zo. Hij meent het niet zo, hij geeft hem die plek niet als meester. Die plek meester. Jullie noemen me Heer en meester en ja, dat kun je wel doen. Maar dan moet je ook doen wat Jezus zegt. En dan komt hij met een vraag. Deze wetgeleerde. Het mooie is dat Jezus, als hij die vraag stelt, een antwoord geeft op het niveau van deze man. Jezus daalt wel naar beneden. We zullen dat straks zien. Maar deze hele gelijkenis gaat over Jezus zelf. Hoe hij een weg ging afdalen naar het verlorene toe. Naar die man die in handen van de rovers was gevallen. Maar goed, eerst even dit. Hij komt met de vraag, wat moet ik doen om het leven in het Koninkrijk van God te kunnen beërven? Weet je, die vraag hebben veel mensen gesteld. De Joden stelden die regelmatig. En vandaag de dag heb je ook veel mensen die zo'n vraag stellen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om de hemel te beërven? Wat moet ik doen om het Koninkrijk van God te beërven? Nicodemus stelde diezelfde vraag, wat moet ik doen om dat koninkrijk van God te kunnen binnengaan? En Jezus zegt, nou Nicodemus, jij moet helemaal niks doen. Wat jij moet doen, dat is dat je gelooft dat God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon voor jou heeft gegeven. Maar hoeveel mensen zitten vast met de vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat kan ik doen? De Joden zeggen tegen Jezus, ik meen dat het Johannes 6 is, stellen hem de vraag, hoe moeten wij de werken doen, de werken Gods, hoe kunnen wij die doen? En dan zegt Jezus, dit is het werk van God, dat jullie geloven in hem die de Vader heeft gezonden naar deze wereld. Dat is wat we moeten doen. Ons werk bestaat uit geloof. Uit aanvaarding van wat God ons geeft. Zijn eigen zoon. Dat moeten we doen. Zo moeten we naar Jezus kijken. En Jezus leert dat ook. Hij zegt tegen ons, ook als christen, zonder mij kun je niks doen. En dat moeten we goed in ons hoofd planten. Dat we bij alles wat we doen, als we voor God willen doen, dat we Jezus nodig hebben. Dat we geloof nodig hebben. Zonder geloof is het niet mogelijk om God te behagen. We hebben altijd bij alles wat we doen het geloof in Jezus nodig. Het geloof in zijn werk, het geloof in zijn persoon. Moet altijd de Heer Jezus tussen God en tussen ons in plaatsen. Dat maakt ons leven zo rijk en zo anders. Want dan kijk je niet in de eerste plaats naar jezelf. Maar dan kijk je in de eerste plaats naar Jezus. Wat moet ik doen? En Jezus geeft, zoals gezegd, een antwoord op het niveau van deze man. Deze man is een wetgeleerde. Dat betekende dat hij de wet, de Tora, uitermate goed kende. Maar ook dat hij rechter was. Hij sprak recht vanuit de wet. Hij was een meester in de rechten, zou je vandaag de dag kunnen zeggen. En de rechten en de wet die hij daarbij gebruikte, was de wet van Mozes. Dus Jezus zegt tegen hem, ja, wat heb je geleerd? Wat staat er in de wet geschreven? Hoe heb je geleerd? Hoe? Nou, hij zegt, in de wet staat geschreven dat ik God moet liefhebben. Met heel mijn hart en met mijn verstand en met inzet van al mijn krachten. En mijn naaste als zichzelf. En dan zegt Jezus, doe dat. Dan zul je leven. Maar deze man is daartegen aangelopen zoals iedereen die dat wil doen, die uit werken van de wet God wil behagen, er tegen aanloopt dat hem dat niet lukt. Dat het niet kan. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is een hele hoge eis. Dat is een eis die alleen vervuld kan worden als je iemand bij je hebt die dat ook werkelijk kan. En dan kom ik weer bij hem uit, bij de Heer Jezus Christus. Hij heeft die wet vervuld. Hij heeft God lief gehad boven alles en de naaste als zichzelf. En begrijp al, als die vraag gesteld wordt, dan moet daar in die gelijkenis ergens die persoon van de Heer Jezus naar voren komen. Dan moet hij naar voren geschoven worden. Dan moeten we het van hem hebben. Dan moeten we iemand aan God kunnen tonen, kunnen laten zien, kijk, ik heb het niet gedaan, maar hij heeft dat voor mij gedaan. En dan zegt God, ja, dat is goed. Zo heb ik het bedoeld, precies zoals hij het heeft gedaan. Wat moet ik doen? En het antwoord op zijn niveau, wat we lezen in Deuteronomium 6 en Deuteronomium 10 en Deuteronomium 30, hij kende dat allemaal. Maar hij kon het niet vervullen. Het antwoord is juist, maar ik kan dat niet uitvoeren. De wet is goed, maar we hebben iemand nodig die wet voor ons uitvoert. Dan gaat het om. En dan krijg je het jammere. Dan staat er in de Bijbel dat hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Hij was dus tot ontdekking gekomen, ik kan het niet. Ik heb mijn naaste niet lief als mezelf. En ik heb God niet lief boven alles. En dan gaat hij naar punten zoeken in zijn leven, waardoor hij zichzelf toch rechtvaardig kan brengen bij God. Dat is hij zelf rechtvaardigen. Want hij zegt, ja, maar ik kon het niet. Ik had de mogelijkheid niet, of er is wat tussen gekomen. Ik had de wil wel, dat was wel bij mij aanwezig, maar het uitvoeren en doen, dat kon ik niet. Hij wil zichzelf rechtvaardigen. Zoals wij als kinderen het ook altijd deden, hè? Tegenover onze ouders. Als we toch weer iets gedaan hadden wat we niet mochten doen, dan probeer je jezelf te rechtvaardigen. Maar dat lukt niet tegenover God. Je kunt je tegenover God niet rechtvaardigen. Als je in het licht komt van God, van een heilige God, dan is het onmogelijk om jezelf te rechtvaardigen. Dus, daar staat die man. En dan, als hij zichzelf rechtvaardigt, dan probeert hij een tegenwerping te maken. Hij zegt tegen Jezus, maar ja, God kan toch niet bedoelen dat mijn naaste iedereen is. Wie is mijn naaste? Tot hoever reikt dat gebod? Ja, anders gezegd zouden we ook kunnen zeggen, tot hoever reikt dit gebod voor Jezus zelf? Wie is in de ogen van Jezus zijn naaste? Heeft hij daar beperkingen in aangebracht? Hoor ik daarbij? Hoor jij daarbij? Horen wij daarbij? Of zijn het alleen de Joden? Wie is in de ogen van God de naaste van Jezus? Dat is een belangrijke vraag. Wie is mijn naaste? En daar gaat Jezus die gelijkenis vertellen, die wij dan noemen de barmhartige Samaritaan. Jezus gaat hem antwoorden, staat daar in vers 30. Een man, staat er, vertalen sommigen, maar er staat echt in het Grieks een mens, een zeker mens. Er staat het woord anthropos, dat betekent een mens, een zeker mens. Dus de gelijkenis gaat over een mens. En wie we in deze gelijkenis tegenkomen, dat is de eerste mens, Adam. En de laatste mens, Jezus. En deze mens, zo'n mensenkind, zo'n kind van Adam, die is in de handen van de rovers gevallen. En dat hoef ik nauwelijks uit te leggen. Want we weten in de Bijbel wat de Bijbel de rover noemt. De Bijbel zegt, degene die de schapen bij de goede herder vandaan probeert te roven, de wolf, is een rover. Rover, dat komt altijd bij de Satan vandaan. Hij rooft schapen. En het mooie is, als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u het, dat de Heer Jezus dat roofdiergedrag, wat we allemaal hebben, voordat hij naar het kruis ging, vrijwillig heeft willen overnemen. Als Jezus gevangen wordt genomen, dan zegt hij tegen de mensen die hem gevangen nemen, als tegen een rover zijn jullie tegen mij opgetrokken. Alsof ik een rover ben. Dus het trilt helemaal in deze gelijkenis hoe ver dat gaat dat Jezus onze naaste is. Als tegen een rover. En om daar even bij te blijven, is even een zijpaadje. Maar Jezus komt daar te staan bij Pilatus. In het praetorium en dan komt daar Barabbas. En Bar, dat is zoon, en Abbas is vader. Daar staat de zoon van een vader tegenover de zoon van de vader. En waarvoor werd Barabbas veroordeeld? Dat staat erbij. En deze Barabbas was een rover. Was een rover. Het geweldige van het evangelie is dat zoveel dingen die wij van God hebben geroofd. Psalm 69 zegt het ook. Hè? Het wijst profetisch op de Heer Jezus. En dan staat er, wat ik niet geroofd heb, zal ik dan teruggeven. Wat ik niet heb geroofd. Ik heb u altijd geëerd. Ik heb u altijd lief gehad boven alles. Ik heb altijd mijn naaste lief gehad als mezelf. Ik heb het niet geroofd. Maar al die naasten van mij die dat allemaal geroofd hadden van u, uw eer geroofd hadden, dat ga ik teruggeven. Zo groot is Jezus. Ik zal het teruggeven. Hij was deze man in handen van de rover gevallen. Rovers en wie niet van ons. En dat is precies hetzelfde, precies wat de Satan doet. Hè. Hij heeft deze man echt uitgekleed. Hij heeft deze man laten liggen, berooid en arm. Hij heeft deze man teruggebracht eigenlijk in de situatie van Adam en Eva na de zondeval. Niet? Die ontdekten ook dat ze naakt waren. Dat er dan wel gekleren, maar die werden bewust dat ze alles kwijt waren geraakt toen ze gezondigd hadden. En ze scholen zich en ze waren half dood. Ja, want als ze gezondigd hadden, zouden ze sterven, zouden dood intreden doen. En geestelijk waren ze dood, ze waren half dood. Nou, dat is de situatie van de mens die heeft gezondigd, die afstand van Adam. En deze man die ligt daar. En dan komen er twee mensen uit de tempel vandaan. En dan... Dan vinden we het volgende. Toevallig kwam er langs diezelfde weg. Ja, langs diezelfde weg. Daar kwamen twee mensen. Een priester en een leviet. Waarschijnlijk kwamen ze uit Jeruzalem en die weg die daalt naar beneden. Het was een afdalende weg. Letterlijk staat er een neergaande weg. Ze daalden die weg af van Jeruzalem en ze gingen naar Jericho. Nou, dat plaatje, dat kunnen we heel erg goed zien. Want Jericho is de stad van de vloek. En Jeruzalem is de stad van de grote koning. Ze gingen met hun rug toe staan naar de stad van de grote koning. En ze gingen de weg naar de vloek. En dan kun je wel hele mooie kleren aantrekken. En je kunt een priester zijn of een predikant. En je kunt een leviet zijn. Je kunt rijk zijn of je kunt arm zijn. Maar daar kijkt God dwars doorheen. Dus deze man die ging deze afdalende weg. En evenzo gingen de fiets. Ze kwamen allebei. Allemaal gingen ze dezelfde weg. En de Samaritaan. En de leviet. En de priester. Allemaal dezelfde weg. En dan komt er een Samaritaan. En dan moet je goed begrijpen dat de Joden er met elkaar over spraken in die tijd. Dat ze over Jezus aan het roddelen waren. En dat ze eigenlijk tegen elkaar zeggen, nou, deze man is een Samaritaan. Vindt u in Johannes 8. Zeggen wij niet terecht van u dat u een Samaritaan bent? Ze hebben dus met elkaar over gesproken dat Jezus een Samaritaan was. Het is als het ware alsof Jezus naar het opneemt. Die vreemdeling, die man die eigenlijk niet bij hun hoorde, die zo'n ander leven had, die kwam. En deze mensen lezen we niet van dat deze Samaritaan dezelfde weg ging. Want deze man ging naar die man toe die in de handen van de rover was gevallen. Die zag hem. En die werd met ontferming bewogen. En die ging naar hem toe. En dat is precies wat de Heer Jezus deed. De Heer Jezus ging niet de afdalende weg naar Jeruzalem. Maar hij ging een afdalende weg naar het gewonde. Naar de zondaren toe. Dat was zijn missie. Ik moet bij zondaren zijn. Ik moet hen het evangelie verkondigen. Ik moet laten zien dat God wil vergeven. Zacchaeus, ik moet heden in jouw huis zijn. De reactie van de schriftgeleerden was, deze ontvangt de zondaars en die eet met hen. En Jezus wist dat er blijdschap was in de hemel als één zondaar zich bekeerde, als iemand in hem ging geloven. Zoals er blijdschap was in het huis van Zacchaeus toen Jezus bij hem was binnengekomen. Jezus ging een hele afdalende weg. Hij was is de Zoon van God. En hij werd mens. En tenslotte ging hij zo neergaande weg. Die eindigde aan het kruis. Maar hij ging die weg om bij ons te kunnen komen. Om bij jou te kunnen komen. In jouw kamer te kunnen komen. In jouw hart te kunnen komen. Dat is wat Jezus deed. Hij zag ons. Hij zag deze man. En hij werd met ontferming bewogen. Hij veroordeelde die mens niet. We leven zo in een omgeving waarin mensen ons veroordelen. En ze hebben geen oplossing. Ze kunnen alleen maar veroordelen. En ze hebben geen oplossing. Ze kunnen ons niet van een oordeel bevrijden. Maar Jezus ging deze weg. En hij ging naar deze man toe. En wat doet hij dan? Gaat hij die man verzorgen? En dan zegt hij, volg je het plaatje nog helemaal? Zie je het? Hij heeft een rijdier. Dat wil zeggen, zoals hij door deze wereld ging, Jezus. Hij zet nou ineens deze gewonde man op zijn rijdier. Hij zegt, jij mag nu door de wereld gaan zoals ik in deze wereld geweest ben. Ik ga jou verzorgen. En je mag dat doen op grond van genade. Je hoeft er niet voor te werken. Ik zal voor jou betalen. Ik zal voor jou voldoen. En hij giet olie, dat is een beeld van de Heilige Geest, in de wonden van die man. En hij verbindt hem. En hij verzorgt hem. En hij brengt hem in een herberg. Nou, voor mij staat die herberg een beetje als een gemeente. Een fijne kring van broeders en zusters. Die zorg voor elkaar hebben. En die ook als iemand in handen van de rover is gevallen, zo iemand willen opzoeken, zo iemand willen terugbrengen, met zo iemand willen praten, de Bijbel willen openen, liefde betonen aan iemand. die niet boven iemand gaat staan, maar naast iemand gaat staan, dan ben je een naaste voor iemand. Al wordt hij nog zo uitgescholden. Als zegt de hele omgeving, oh wat verschrikkelijk wat die vrouw of die man heeft gedaan. Veroordelend. Maar Jezus, als hij hem op dat rijden wilde zetten, dan moest hij zijn arm om deze man heen slaan. Dan moest hij hem optillen. Dan moest hij hem optillen op zijn eigen rijdier. Alsof hij zelf daar door de wereld ging en hij liep ernaast. En weet u, dat is precies wat Jezus doet. Hij heeft gezegd, ik ben bij jullie alle dagen tot aan het einde van deze eeuw. Ik loop met jullie mee door deze wereld heen. Wat geweldig is dat. Dat die Samaritaan gekomen is, dat de Heer Jezus gekomen is. We zingen in een lied, van lied 581 van Opwekking. Til mij op. Neem mij in uw armen. Til mij op, houd mij dicht tegen u aan. Til mij op, ik wil u omarmen. Til mij op en laat me niet meer gaan. Draag mij door het diepe water, waar ik zelf niet meer kan staan. In uw armen ben ik veilig, wanneer u mij draagt, als ik niet verder kan gaan. Dat draagt Jezus je. Hij tilt hem op en hij zet hem op zijn eigen rijdier. Want weet je wat je naaste is? Kijk, de wet kan zeggen, je moet je naaste lief hebben. Maar deze Samaritaan, die werd bewogen door medelijden. Het medelijden met de ander bracht hem in beweging. Dat is bewogen worden. Toen God de wereld zag verloren in schuld, is God niet blijven zitten op zijn troon, maar dat bracht hem in beweging. Omdat hij bewogen was en zond hij zijn zoon. En laat ik u dit zeggen, God is bewogen met u. Uw leven brengt hem in beweging. Hij wil u optillen, gelooft u dat? Hij wil bij u komen. En ook nog eens een keer zo, dat hij tegen de herbergier zegt, deze Samaritaan, hier heb je twee denaren en een denaar, dat weten we uit de Bijbel, dat is het dagloon van een arbeider. Twee denaren en zegt, nou stel voor dat hij... Hij mag hier zijn, hè? Hij mag hier blijven. Maar stel je voor dat hij tijdens zijn leven, tijdens zijn verblijf hier in de herbergier, dat hij toch weer schulden maakt. Anders zegt dat wij als christen toch nog zondigen. En dat er toch tussen God en ons weer eens een keertje niet in orde is. Dan zal ik ervoor betalen, zegt Jezus. Als ik terugkom, zul je het zien. Zullen al die mensen merken dat ik ervoor betaald heb. Dat ik ertussen gesprongen ben. Want zo lief heb ik je. We hebben een geweldige God, broeders en zusters. We hebben een geweldige, ja, Heer. Onze Heer Jezus Christus. Wat kan ons gebeuren? Hij tilt ons op. Ook dwars door een coronacrisis heen. En ik ken uw situatie niet. Ik weet niet hoe het met u is. Maar geloof het. Jezus is bij u. Wij kunnen vol vertrouwen zeggen, de Heere is mijn helper. Wat zou een mens ons kunnen doen? Zijn naam zij geprezen. Halleluja. Hij alleen, Heer Jezus. Amen.